Wat een mooie gemêleerd gezelschap. Fijn dat jullie er allemaal zijn deze morgen. Dank jullie wel. Voor jullie komst. Ik zal mezelf en mijn vrouw even kort voorstellen. Mijn naam is Jan van Schoor, mijn vrouw is Marja, die zit daar. Hoor dan. Wij zijn samen verbonden aan de Hoeksteengemeente. Iets harder. Ik hoor het zelf al. Oké. Wij zijn verbonden aan de Hoeksteengemeente, waar ik ongeveer één keer per maand spreek. En wij hebben in 2011 een stichting opgericht, Traveling Light, waarmee we door heel Europa reizen. Om charismatisch christelijke verslavingszorg te steunen. Dus wij bezoeken centra waar mensen zich hebben aangemeld om van hun drugs, alcohol, gok, internetverslaving af te komen. En die steunen wij door middel van giften. Mijn vrouw heeft ook een aantal boeken geschreven, 7 in het Engels, omdat wij een aantal jaren in Amerika hebben gewoond. Sommige daarvan zijn in het Nederlands vertaald. Een van die boeken is inmiddels in 8 talen vertaald. We hebben ook een boekentafeltje als u interesse heeft na de samenkomst. En vandaag is voor ons wel een hele bijzondere dag. Omdat het de eerste Pinksterdag is. En ik denk altijd, als wij als Nederlanders nadenken over wat in Nederland Pinksteren is, kunnen we heel veel negatieve dingen zeggen. Omdat zo weinig mensen, zelfs mensen die op zondagmorgen samenkomen, nooit de doop in de Heilige Geest ervaren hebben. Maar ik zal u iets anders vertellen. Er zijn weinig landen in de wereld waar de maandag na Pinksteren een verplichte snipperdag is. Waar christenen de kans krijgen om in vrijheid na te denken en te ervaren wat er op die dag 2000 jaar geleden gebeurde. Dat is geweldig nieuws. Dat we niet eens eigenlijk mogen gaan werken. Omdat onze overheid jaren geleden besloot dat die dag zo belangrijk is, dat we de maandag daarna een dag rust nodig hebben. En ik hoop dat u dat allemaal zo zult ervaren. De uitstorting van de Heilige Geest is, zoals pastor al zei, het begin van de kerk. De eerste gemeente ontstond omdat de geest uitgestort werd over de aanwezigen. En nog steeds is het zo dat de gemeente van Christus bestaat bij de gratie van de Heilige Geest. We hebben hem niet alleen nodig, we zijn niet eens zonder hem. In de Hoeksteengemeente ben ik een aantal weken geleden begonnen met iets wat op een serie begint te lijken over het werk van de Heilige Geest in de samenkomst. Wat dat betekent, wat dat inhoudt, wat daarover in de Bijbel staat.
Toch wel even overschrijven deze.
Ja? Doen we het even andersom. Staat die al aan? Ja. Nou, dat is wel, klinkt wat helderder. Kan ik meteen even daarin lopen om mijn bril te halen. De Heilige Geest in de samenkomst. Voor ons is het vaak heel gewoon als Pinkstergelovigen om de Heilige Geest uit te nodigen, om ook te herkennen wanneer hij iets doet of wil doen. Maar dat geeft niet meteen automatisch aan dat we de Heilige Geest ook gehoorzamen. Of hem zijn gang laten gaan. Hoe graag hij het ook zou willen. Wij timmeren onze samenkomsten vaak dicht. En in plaats van deelnemer aan de samenkomst te zijn, hebben we vaak zoveel toeschouwers. En dat hebben we zelf in de hand gewerkt door dit soort opstellingen. Prachtig. Prachtige zaal, prachtig zo'n podium met instrumenten. Maar het is een theateropstelling, waarin mensen verwachten vermaakt te worden door degene die vooraan staan en de andere kant op kijken. En de Heilige Geest wil het zo graag anders.
Als ik zie wat er in samenkomsten kan gebeuren als wij al onze eigen vooringenomen ideeën loslaten, word ik heel enthousiast. Ik heb geweldige dingen zien gebeuren, wereldwijd. Als we de Heilige Geest de kans geven om te doen wat Hij graag doet. En als wij openstaan voor dingen die we zelf niet zo graag zouden doen. Maar als ze van God komen, zijn ze goed, zijn ze veilig en zijn ze belangrijk. En voor ik verder ga, zou ik graag een aantal vragen willen stellen. Misschien zijn hier mensen voor het eerst als gast of die niet gewend zijn om in dit soort samenkomsten samen te komen. Wilt u uw hand opsteken? Als dit voor u nieuw is, dan weet ik een beetje tegen wie ik spreek. 1. Dat is wel heel makkelijk. Dat is prachtig. Geweldig. Dank u wel dat u er bent. Ik zal u af en toe tijdens het spreken even aankijken, om zeker te weten dat u erbij bent. Hè? Dank u wel. Zijn hier mensen die misschien Jezus nooit hebben uitgenodigd in hun hart, die niet wedergeboren zijn? En durft u daarvoor uit te komen? U mag uw hand opsteken hoor. Of even aan mij knipogen, dan kijk ik even rond. Niemand. Dus dit zijn allemaal wedergeboren christenen. Geweldig. Prijs de Heer. Wat een samenkomst. Want evangeliseren doen we wel buiten op straat. Dan kunnen we deze dienst gebruiken om God zijn werk te laten doen in ons. En ik stel nu even een retorische vraag. Zijn hier mensen die nog niet gedoopt zijn in water? Minstens 2, denk ik. Geweldig. Alle anderen zijn gedoopt in water. Dat maakt het voor mij heel makkelijk om te spreken over de Pinksterdag. Als ik weet dat jullie allemaal klaar zijn om die doop in de Heilige Geest te ontvangen of te vieren wat die doop in je leven betekent. Want weet u, er wordt vaak een beetje mysterieus over gedaan. Maar de doop in de Heilige Geest staat in de Bijbel, die doet Jezus. En Paulus verspreidt op verschillende momenten die doop in de Heilige Geest, dat werk van Jezus, door mensen de handen op te leggen. En dan begint de Heilige Geest zijn werk te doen. Ik wil een paar korte teksten lezen en ik zal ze uit de Herziene Statenvertaling lezen. En dan horen jullie ook nog wat er in het boek staat. Ik leg die vaak naast elkaar als ik een woord voorbereid om te zien soms wat het eigenlijk betekent dat er in de HSV staat, maar soms ook om het mij te laten raken in een taal zoals ik die zelf dagelijks gebruik. Ik lees even uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. De meeste van ons zullen bekend zijn met die tekst. En ik hoop dat de Heilige Geest u vandaag misschien iets nieuws laat zien uit een Bijbelgedeelte wat u al jaren kent. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwam er uit de hemel een geluid alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Ze zagen iets wat op vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Ze werden allemaal gevuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, woorden die de Heilige Geest hun ingaf.
Wauw. Die discipelen die toen bij elkaar waren, hadden geen idee wat er zou gaan gebeuren. Jezus had alleen gezegd dat ze daar moesten blijven tot de Geest over hen zou komen. En dat gebeurde op deze manier. En ondanks dat wij dit soort dingen niet meer wekelijks of zelfs jaarlijks zien, die tongen van vuur, letterlijk boven mensen, is dit de manier waarop de Heilige Geest in onze samenkomsten kan werken. Hij raakt ons aan, hij komt over ons en we ontvangen de gave van tongen. En als wij bereid zijn ons ego, onze zekerheid die controle geeft, los te laten, kunnen wij in tongen spreken zoals de Geest die geeft. Niet zoals we het zelf geven. Niet eens zoals we het ontvangen. Niet eens wat we zouden willen. Maar zoals de Geest het geeft. Als wij onszelf los kunnen laten, zal dat gebeuren. En ik lees nog even uit Handelingen 2, vers 12 en 13. Want de discipelen wisten, toen dit gebeurde, dat het tijd was om de straat op te gaan. Om naar buiten te gaan, naar de plaats van samenkomst. En de Pinksterdag is de dag waarop het volk Israël viert dat het de wet ontvangen heeft. En juist die dag kiest God om te zeggen, die wet heb je van mij ontvangen. Die wet is goed, die wet is geest, schrijft Paulus zelfs. Maar ik zal de wet nu op jullie harten schrijven. En er waren duizenden mensen op de been om het ontvangen van de wet te vieren, zoals dat na de uittocht uit Egypte was gebeurd. En die mensen hadden zich verzameld op het tempelplein. En dan staat er in Handelingen 2, vers 12. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. De een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn.
Zij stonden aan de grond genageld en wisten niet wat zij ervan moesten denken. Ze zeiden tegen elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Och, die mensen hebben te veel zoete wijn gedronken, lachten sommigen schamper.
Hoe vaak worden wij ervan beschuldigd dat we dronken zijn, als we onder leiding van de Geest doen wat Hij wil? Gebeurt dat wekelijks? Misschien maandelijks? Jaarlijks? Misschien nooit meer. Hoe vaak denken omstanders dat wij gek geworden zijn of dronken, omdat de Heilige Geest over ons komt? En hoe vaak of hoe weinig dat ook gebeurt, het zou iets moeten zijn waar we onbekend staan. Iets wat andere mensen niet begrijpen en eigenlijk alleen dronken mensen durven doen. Dus je controle loslaten en de Geest die over je komt zijn gang laten gaan. Het is wel jammer dat niet alleen de wereld, maar ook het lichaam van Christus soms alleen die wereldse dronkenschap kent. En niet de dronkenschap in de Geest. En toch is dat wat God deed en wat Hij ook vandaag wil doen. Op een manier zoals Hij dat doet. Ik wil lezen uit 1 Korinthe 12, waar Paulus een aantal dingen heel duidelijk op een rijtje zet over de gaven van de Geest in het algemeen. En ik heb, toen ik daar laatst over sprak, gesproken over de gaven van geloof. En die heb ik als eerste behandeld, omdat dat in mijn leven de eerste keer was dat ik erachter kwam dat als God iets in mijn leven wil doen, ik die gaven als eerste nodig heb. Om te geloven. Het is bovennatuurlijk geloof. Dat is niet iets wat je gelooft omdat je het wilt. Of omdat je het hoopt. De gave van geloof is geloof hebben in dit boek. Dit is de waarheid. Onfeilbaar. Wat hierin staat is Gods woord. Gericht aan ons als gemeente. De beloften die hierin staan zijn ja en amen voor het lichaam van Christus. Daar hebben wij bovennatuurlijk geloof voor nodig. Want alles in ons en in de wereld om ons heen wil dit tegenspreken. Bid voor de gaven van geloof. De geestesgaven van geloof opent een deur in ons hart. En daardoor ook in ons dagelijks leven. Om echt te ontvangen wat hier staat. Ons natuurlijk geloof schiet ernstig tekort. Als we daarmee proberen te geloven wat God belooft. En vandaag wil ik lezen uit 1 Korinthe 12, vers 7 tot 11. Dat is een heel bekend gedeelte. En telkens als ik dit lees, zie ik er toch iets nieuws in. Ik heb een poosje geleden een samenvatting gemaakt van alles wat in 1 Korinthe 12, 13 en 14 omschreven staat. En het leek wel alsof de Heilige Geest opnieuw mijn ogen opende, alsof ik het voor het eerst gelezen had. 1 Korinthe 12, vanaf vers 7. Aan ieder echter werd openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de andere wordt van kennis, door dezelfde Geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een andere genadegave van genezingen door dezelfde geest. En aan een andere werkingen van krachten en een andere profetie. En aan de ander het onderscheiden van geesten en een ander allerlei talen. En weer een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil.
De geest openbaart zich door elk van ons tot welzijn van de hele gemeente. De een brengt Gods wijsheid onder woorden door de geest. De ander geeft blijk van Gods kennis door dezelfde geest. De een krijgt ergens geloof voor en de ander gaven om zieken te genezen. Beiden door dezelfde geest. De een doet wonderen, de ander geeft Gods woord door. De een weet de duivelse geesten van Gods geest en zijn engelen te onderscheiden. De andere spreekt allerlei vreemde talen en weer een ander legt uit wat in die talen gezegd wordt. Maar het is één en dezelfde geest die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat hij nodig heeft. Hij deelt zijn gaven uit zoals hij wil.
Wauw. Dit gaat over ons. De gemeente van Christus. We krijgen allemaal iets van de Heilige Geest die over ons komt als gemeente, maar aan individuen uitdeelt zoals hij wil. Maar samen zijn wij het lichaam van Christus. En als we daar echt over nadenken, wat is het lichaam van Christus? Als we het even letterlijk nemen, was God op aarde in een lichaam als Jezus de gezalfde. Toen God met een lichaam op aarde was, liep hij rond, goeddoende, genezende. Hij dreef demonen uit en wekte de doden op. Toen is Jezus naar de Vader gegaan, heeft de Vader gevraagd de Heilige Geest naar zijn lichaam op aarde te sturen. Want nu zijn wij samen zijn lichaam. God wil dat wij samen als lichaam hetzelfde doen als Jezus alleen in zijn lichaam. Al die dingen die hier omschreven staan, zijn voor ons om in te gaan staan, om in te opereren, om het werk op aarde te doen wat Jezus deed. Rond te gaan, goeddoende, genezende, demonen uitdrijven, doden opwekken. Diezelfde geest die in Jezus is in ons, in u en mij, in jullie allemaal, om deze dingen te doen. En het zou heel flauw zijn, daarom ga ik het niet doen, maar ik doe dat soort dingen wel graag in bijbelstudies, als we speciaal hiervoor bij elkaar komen, om die gaven eens op te noemen. Dit zijn er 9, er wordt nog een klein aantal genoemd in andere bijbelteksten ook. Wie heeft welke van deze gaven? Dat is een hele interessante vraag, maar vandaag ga ik u alleen vragen, welke van deze gaven herkent u in uw eigen leven? Lees ze maar eens door. Denk er eens over na. Welke herkent u in uw eigen leven? Gaven die u al ontvangen heeft en gebruikt u die om daarmee te doen wat Jezus daarmee deed, toen hij zelf op aarde was. Want hij zegt wel dat wij nog grotere dingen zullen doen dan hij. We zijn tenslotte met veel meer. Miljoenen van ons vormen samen het lichaam van Christus. Jezus kon alleen daar zijn waar zijn voeten hem brachten. Maar de Heilige Geest is in miljoenen christenen wereldwijd. We zijn niet meer gebonden aan tijd en plaats, zoals Jezus dat was. Heel mooi in dit gedeelte van dit tekst is dat Paulus schrijft dat de Geest geeft zoals hij wil, maar het is tot welzijn van heel de gemeente. Dat heeft God voor ogen, het welzijn van heel de gemeente. Daarom is die Heilige Geest uitgestort op de gelovigen. En ik denk dat we dat altijd voor ogen moeten houden, het welzijn van de hele gemeente. En dan kunnen we theologische discussie over voeren, maar ik ben ervan overtuigd dat de plaatselijke gemeente en de universele gemeente beide onder deze opdracht vallen. De uitstorting van de Heilige Geest is tot welzijn van de hele gemeente. En dan lees ik even heel kort 1 Korinthe 14, vers 1. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, vooral daarnaar dat u mag profeteren.
Laat de liefde uw doel zijn, maar streef ook naar de gaven van de geest, in het bijzonder naar het spreken namens God.
Wauw, doen wij dat als gemeente, universeel, maar ook plaatselijk? Streven wij echt naar deze gaven om daarin te opereren en het werk van Jezus te doen op aarde? Streven wij ernaar om mensen handen op te leggen en genezen te zien worden? Streven we ernaar om in tongen te bidden, zodat een vertaling van die tongen ons iets blootlegt van Gods hart? Streven we ernaar om die dingen te doen die Jezus deed? En geloven wij echt dat dat Gods plan is met onze gemeente? Om in het bovennatuurlijke te opereren in een natuurlijke wereld. Die ons misschien afwijst, belachelijk maakt omdat ze denkt dat we dronken zijn. Die niet zit te wachten op een man die komt vertellen dat er iets heel moois is wat anderen nog niet weten. Durven wij echt te geloven dat God wil dat wij hierin opereren? En dat het zijn opdracht is. Tot welzijn van heel de gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat dit Gods plan is. En ik kom er steeds meer achter dat in deze tijd waarin wij nu leven, wij het niet gaan redden als lichaam van Christus. Buiten deze uitleg om. Vergeet niet dat er een vijand is die alles haat wat God lief heeft. Als die beter gestructureerd is en beter voorbereid op de geestelijke strijd dan wij als lichaam van Christus, omdat we dit niet toepassen, hebben we bij voorbaat de strijd al verloren. En daarmee bedoel ik niet de strijd voor onze redding. Want die heeft Jezus Christus gekocht met zijn bloed. Die strijd is gewonnen. En daarom kunnen wij hierin gaan staan. Om de werken van de duivel te vernietigen. Laten we streven naar de gaven. Maar liefde moet ons doel zijn. En bid vooral voor de gaven van profetie. Want door profetie van de Heilige Geest vertelt God aan ons op aarde wat hem in de hemel beweegt. Ik wil nog een tekst lezen uit 1 Korinthe 14, vers 26. En ik haal nu wat dingen daaruit en ik wil u vragen om, alstublieft, vandaag of morgen, als u toch verplicht thuis bent, heel 1 Korinthe 12, 13 en 14 door te lezen, als verband, als brief van God aan u en aan ons als gemeente, zoals we hier deze morgen samenkomen. 1 Korinthe 14, vers 26. Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm of een onderwijzing. Of hij heeft een andere taal. Of hij heeft een openbaring of een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw.
Weet u hoe het moet, broeders? Als u bijeenkomt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst. De een geeft door wat God hem duidelijk heeft gemaakt. De ander spreekt in vreemde talen en weer een ander legt uit wat hij zegt. Maar het moet wel opbouwend zijn.
Wauw, daar staat nogal wat in, hè? Telkens als u samenkomt, net als vandaag, heeft de ene een lied, de ander een woord. De een spreekt in tongen, de ander geeft daarvan uitleg. Al die dingen horen in onze samenkomst. En hoe Paulus dat begint, ik vind het mooi hoe dat in het boek vertaald staat. Weten jullie wel hoe het moet? Toen ik dit las, dat is inmiddels wel een aantal maanden geleden, hoorde ik echt Gods stem in mijn binnenste. Jan, weet jij wel hoe het moet? Heel persoonlijk aan mij. Weet jij wel hoe het moet? En toen las ik dat. Toen was mijn antwoord eigenlijk een beetje beschamend. Ja, ik weet wel hoe het moet. Maar ik zie het nooit gebeuren. Niet in mijn eigen leven. Niet in de samenkomsten waar ik voor ga. En ook in weinig anderen. Maar ik weet nu wel hoe het moet. En dat wil ik vandaag ook aan u overbrengen. Paulus schrijft zo duidelijk. Als jullie niet weten hoe het moet, zo zal het gaan. En de beloften die daar achteraan komen, zijn beloften die verbonden zijn aan de manier waarop God wil dat het gaat. Het is eigenlijk heel simpel. Vaak hebben wij manieren verzonnen om te proberen van God af te dwingen wat hij belooft. Maar weten we wel hoe dat moet? Weten we wel wat God voor ons vraagt om die belofte te kunnen ontvangen? Van genezing, bevrijding, bekering, al die dingen die geschreven worden over de eerste gemeente. We zien die wonderen gebeuren en omdat wij het niet zien, hebben we een soort kromme theologie verzonnen dat God het tegenwoordig niet meer zo doet. Maar het probleem is dat wij het tegenwoordig niet meer zo doen. En als we dat wel doen, gaat God ook weer doen wat hij toen deed. En het moet allemaal opbouwend zijn, staat er. Geweldig, daar hou ik van. Opbouwende gemeente. En dan niet alleen de gemeente opbouwen, maar ook de plaatselijke gemeente. Het dorp, de plaats, de stad waar je bent. Opbouwen. Op deze manier. Door mensen te laten zien dat Jezus leeft in ons. Het is dezelfde geest die in ons is, dan de geest die in Jezus is. En weet u, dat profetische en ook het apostolische, dat zijn hele bijzondere gaven. Wij, als we daar echt in gaan opereren, en af en toe zijn wij in samenkomsten waar dit gebeurt, dan kom je er ook achter wat Petrus bedoelt als hij schrijft over een koninklijk priesterschap. Want weet u, de priester, dat was een aangewezen familie, een stam. Dat priesterschap was gegeven aan een bepaalde stam van het volk Israël om te communiceren met God voor het volk. En als de priester communiceerde met God, vertelde hij het volk wat God zei en wat hun zouden moeten doen. En nu zijn wij een koninklijk priesterschap. En dat is heel bijzonder, want in de tijd dat de Bijbel geschreven is, was het koningschap en het priesterschap heel strikt gescheiden. We kunnen dat in het Oude Testament ook lezen, hoe de koning nooit, zeg maar, die lijn mocht overschrijden. Om te doen wat de priester deed. Hij moest netjes op zijn beurt wachten zelfs. Tot hij aan de beurt was bij de priester. Want die communiceerde met God en die praatte tegen de koning. En wij zijn een koninklijk priesterschap. Wij communiceren met God en we heersen op aarde. Wauw. Als eerste in de geschiedenis. Hebben wij een koninklijk priesterschap. Wij communiceren met God. We horen wat God zegt door de geest heen. Die opereert door de gaven die we zojuist gelezen hebben. En geeft ons door wat Gods hart beweegt in de hemel. En we voeren dat uit op aarde, want wij heersen op aarde. Als koningen. Niet als aardse koningen. Maar zoals Jezus zei dat zijn discipelen dat zouden bidden. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, zowel in de hemel als op aarde. Door dat koninklijk priesterschap. Komt Gods koninkrijk op aarde. Omdat wij doen wat hij van ons vraagt. Op de manier waarop hij dat voorschrijft. En dan wil ik vandaag specifiek over één van die gaven spreken. Omdat wij hebben geleerd wat de kracht daarvan is. En hoe God door die gaven specifiek tot ons spreekt. En ons dingen openbaart die we anders nooit hadden kunnen weten. En dan lees ik even uit 1 Korinthe 4, vers 1. 1 Korinthe 4, vers 1. Daar staat, laat iedere mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God.
U moet ons zien als dienstknechten van Christus, als beheerders van Gods geheimen.
Beheerders van Gods geheimen. In de Statenvertaling staat beheerders van de geheimenissen Gods. Dat zijn wij. Als wij blijven zeggen, God, onze God is een mysterie. Er zijn dingen die we nooit zullen begrijpen. En dat klopt, als mens zijn er heel veel dingen die wij nooit zullen begrijpen van God. Maar wij zijn beheerders van die geheimenissen. Wauw. Beheerders van de geheimenissen Gods. Laten we alsjeblieft stoppen om mensen te vertellen dat wij God niet kunnen begrijpen. Wij beheren zijn geheimenissen. Maar wat doen we daarmee? Sluiten we die op in een stoffig hok en houden we de deur op slot? Of gaan wij Gods geheimenissen ontvangen en openbaren aan de wereld die ze zo hard nodig heeft, om te beginnen onze eigen samenkomst en gemeente? Want God laat ons niet iets beheren wat hij niet wil openbaren. Hij laat ons niet zijn geheimenissen beheren om ze geheim te houden. Hoe gaan wij dan als beheerders van de geheimenissen Gods die geheimenissen vrijzetten? 1 Korinthe 14, vers 2. Komen we net vandaan, gaan we naar terug. Ik heb vers 1 gelezen. Dat de liefde ons doel moet zijn. En we streven naar de geestelijke gaven, vooral de gaven van profetie. En dan staat er, wie namelijk in tongen spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het. Maar in zijn geest spreekt hij de geheimenissen Gods.
Als iemand in een vreemde taal spreekt, spreekt hij tot God en niet tot mensen. Want zij verstaan hem niet. Wat hij onder leiding van de geest zegt, is geheimtaal.
De geheimenissen Gods worden uitgesproken als wij in de geest bidden. Als wij tongentaal gebruiken zoals de Bijbel het ons uitlegt, zetten we de geheimenissen Gods vrij. Maar dan is het nog steeds zo dat alleen God ons verstaat. Mensen niet. Hoe heeft God dat dan opgelost? Vertaling van tongen. Een gave van de geest. Vertaling van tongen zet de geheimenissen Gods vrij in de gemeente, in de samenkomst, zodat wij als lichaam van Christus dingen kunnen openbaren aan onszelf, aan elkaar, maar ook aan de wereld die God van ons verlangt. Of vraagt, of die hij belooft, die hij ons wil laten zien en niet geheim wil houden. Hij zegt, ga die geheimenissen uitspreken, ik zal het verstaan. En dan geef ik aan sommigen van jullie de gave van vertaling van die geheimenissen. Hoe vaak doen we dat? Hoe vaak bidden wij in tongen en vragen we daarna om vertaling en krijgen we die ook echt? Er staat een heel gedeelte over hoe we dat dan toetsen. Of dat ook echt van God is. Wij hebben op bijzondere manieren in ons leven vertaling van tongen gekregen. Dat waren bovennatuurlijke openbaringen die wij nooit hadden kunnen weten. Uren, dagen, maanden, jaren op je knieën spreken om openbaring geeft nooit het resultaat wat we kunnen verwachten als we het doen zoals God het van ons vraagt. Gebruik die tongentaal, bid in tongen, smeek in tongen, streef naar die gaven van tongen. Onderzoek in je gemeente wie de gaven van vertaling heeft. Gebruik dat, toets het. Het is onvoorstelbaar krachtig wat er door deze gaven in de gemeente tot uiting komt. Het hart van God. De geheimenissen van God komen naar de aarde door ons heen. Mijn vrouw heeft verschillende boeken geschreven in het Engels. En ik heb het gezien hoe ze in de laptop een aantal hoofdstukken maakte. Soms een titel, maar dan stond er alleen maar een titel. Had ze nog geen titel. En dan ging ze in tongen bidden. Soms een kwartiertje, 20 minuten, soms een half uur, soms langer. En dan buiten in de tuin werken, in het huis bezig zijn of naar haar betaalde baan gaan. In een verloop van de dag dingen ontvangen waarvan ze niet precies begreep wat het betekende, maar wel opschrijven, steeds opschrijven. Een woord van God, iets. Er kwam iets in mijn gedachten wat niet relevant was aan wat ik op dat moment aan het doen was. Dat ontvang ik als iets van God, iets nieuws, iets anders. Ze heeft al die dingen opgeschreven. Meer dan de helft van haar boeken zijn vertaling van tongentaal. Geweldige openbaringen, niet hele ingewikkelde theologische verwikkelingen. Nee, een woord van God. Een woord van God. Heel direct gegeven, soms aan haar, soms aan mij. Samen heeft dat boekjes opgeleverd die heel veel dingen uitleggen over de 10 geboden in de 21ste eeuw. En dat is voor veel mensen zo moeilijk. Ik hoor vaak mensen zeggen, maar moeten we ons nou nog aan die wet houden? Of leven we in genade? Weet u, wet en genade gaan geweldig samen. Geweldig. Want als we wegdoen met de wet, mogen we dan moorden? Echt breken? Liegen? Natuurlijk niet. Maar als wij de wet vervullen in liefde, zijn iedere gedachte van dood en haat uit ons hoofd weg. Verdwijnt uit onze ziel, die vuiligheid. En zo is het met alle geboden die God ons geeft. Hij heeft de wet op ons hart geschreven en de geest legt het in ons, omdat, zoals Jezus dat deed, te vervullen in liefde. Als wij in liefde omgaan met onze naasten, zijn stelen, liegen, echtbreken weg uit onze ziel. Want liefde herstelt al die dingen. En dat deed Jezus en dat laat hij ons zien. Maar dat is niet natuurlijk, dat is bovennatuurlijk. Om zo te leven hebben wij de gaven van de geest nodig. Individueel en als gemeente. We zijn de beheerders van de geheimenissen Gods. Als wij in tongen bidden, zetten we die geheimenissen vrij. En vertaling van tongen geeft ons in onze eigen taal, die we dagelijks gebruiken, het woord van God door voor dat moment. En dat zal nooit tegen zijn geschreven woord ingaan. Nooit. Want dit is de eerste openbaring. Als we dit woord kennen, weten we ook wanneer God tot ons spreekt, als hij dat doet. Want we herkennen het. We kennen zijn woord, maar hoe passen we toe? En wanneer? En met wie? En waarom? Dit heeft ons ook laten zien waarom soms een tract op straat uitdelen werkt. Soms geef je 1000 dingen aan mensen en er is er 1 die daardoor interesse krijgt in een leven met Jezus. En die andere 999 mensen had de Heilige Geest ons voor kunnen waarschuwen. Als we in tongen bidden en vragen om tot ons te spreken op ieder moment dat we doen wat hij van ons vraagt. Sommige mensen komen, en ik was er daar één van, jaren niet meer in de kerk. Omdat we op een hele verkeerde manier zijn benaderd door goedbedoelende christenen. Maar die ons zonder Gods geest benaderen alsof we zwakbegaafde kinderen zijn. In plaats van mensen die hongerig zijn naar een God die ons lief heeft. En we kennen er allemaal voorbeelden van. En de Heilige Geest kan ons bewaren voor al die fouten. Als we de wet die op ons hart geschreven is gaan gehoorzamen en in liefde vervullen. De gave van tongen is zo belangrijk en ik wil ook vandaag vragen, als er mensen zijn die daar naar streven al langere tijd, die graag die gave zouden willen ontvangen. Je weet dat je gedoopt bent in de Heilige Geest, maar je hebt de gave van tongentaal nooit ontvangen. Dat is geen gave om aan anderen te laten zien dat je in Gods ogen meer waard bent, want dat is het absoluut niet. En daarom staat ook 1 Korinther 13 tussen 12 en 14 in, de liefde moet ons doel zijn. Als wij een gave van God ontvangen en we gebruiken die op een liefdeloze manier, is het niet alleen zinloos, maar is het schadelijk. En zo ook zo met tongentaal. Wordt misbruik van gemaakt. Van de vertaling wordt misbruik gemaakt. Maar God heeft het ons perfect gegeven. En we moeten ook durven om elkaar te toetsen en getoetst te worden in die dingen. Als dit geen veilige plaats is om gemeente van Christus te zijn zoals hij het wilt, bestaat die plaats niet. Dit is de plaats waarop we praktiseren wat God ons gegeven heeft. En ik wil specifiek nu vragen of er mensen zijn die streven naar de gaven van tongen, maar hem nooit ontvangen hebben. Zijn die hier? Is er iemand die zegt, nou die gave zou ik graag willen ontvangen om me beschikbaar te stellen aan God, om op zijn manier de gemeente op te bouwen? Als u dat bent, wil ik u vragen om zometeen een korte tijd nemen van gebed en bediening. Om u te laten weten dat die gave voor u is. Die is voor ons allemaal. Streven naar, schrijft Paulus. En de wonderen die gebeuren in een gemeente waar tongentaal gebruikt wordt zoals het hier staat, zijn oneindig. Oneindig. Vaak tobben we met dingen over, of het nou over het besteden van ons geld gaat, of het benoemen van mensen in een gemeente, of het organiseren van dingen buiten de samenkomst. Als we echt naar God luisteren, als hij de tongentaal vertelt, als we zijn geheimenissen vrijzetten en die gaan toepassen op een Bijbelse manier, wordt alles anders. Want dan komt er een zekerheid en een vertrouwen in de gemeente die gelijk is aan de zekerheid en het vertrouwen die Jezus had toen hij op aarde was. En dat wil ik zo graag zien. Ik denk dat we dat allemaal willen zien. Wie spreekt hier in tongen, mag ik dat vragen? Nou, dat is een meerderheid. Prijs de Heer. Weet u, het is heel mooi dat er in de Bijbel ook staat hoe we daarmee omgaan. Want Paulus schrijft, ja, maar als jullie in tongen bidden in de gemeente, niet meer dan 3 tegelijk. Hoe vaak gebeurt dat? Dat iemand moet zeggen, oh, niet meer dan 3, niet meer dan 3. Dat betekent niet dat er niet meer mogen, maar niet meer dan 3 tegelijk. En dan vragen we om een vertaling, want als er geen vertaling is, staat er, moet je in de gemeente niet meer in tongen bidden. Zo simpel. Want ik denk, als we dit echt toepassen zoals het er staat, zoals het op de Pinksterdag werd uitgestort en er 3000 mensen werden toegevoegd aan de gemeente, dat we ons niet moeten verbazen als dat bij ons ook gebeurt. Als we doen wat de discipelen deden. Wachten tot God zegt nu. En dan doen wat hij vraagt. Petrus had Jezus verraden nadat hij ruim 3 jaar met hem had rondgelopen en alle wonderen had gezien. Maar op de dag dat de Heilige Geest uitgestort werd over Petrus, zei hij tegen de fariseeërs, jullie hebben Jezus vermoord. En toen het nog niet gebeurd was, deed hij het in zijn broek. Ging hij bij een vuurtje zitten in de hoop dat niemand hem kon zien. En zei hij zelfs, ik ken die man niet. Dat doet de uitstorting in de Heilige Geest. Geeft ons een vastberadenheid. De Bijbel noemt het ook kracht en vrijmoedigheid. Kracht en vrijmoedigheid, die twee dingen, die krijgen we als we gedoopt worden in de geest. En ja, tongentaal is daar duidelijk een uiterlijk teken van. Maar ik denk altijd, het bewijs van de doop in de Heilige Geest is kracht en vrijmoedigheid. En in het Markus-evangelie, Markus 16, zegt Jezus, hieraan zullen mijn volgelingen te herkennen zijn. Zullen de zieken genezen, zullen de doden opwekken. Ze kunnen gif drinken en het zal ze niets doen. En ze zullen in vreemde talen spreken. Daaraan herkent de wereld de volgelingen van Jezus. Dat betekent dus dat we dat niet alleen in een gebouw doen met de deur dicht. 1 dag in de week. Dat betekent dat wij op straat, als wij in situaties komen waar we Gods advies nodig hebben, als ik het zo even mag zeggen, dat wij in tongen bidden, een vertaling vragen en weten hoe wij mensen kunnen benaderen. Hoe we situaties benaderen. Hoe we een moeilijk telefoongesprek beëindigen. Hoe we op een stadskantoor een vergunning aanvragen voor een verbouwing. Al die praktische dingen. Daarvoor hebben we een bovennatuurlijke oplossing gekregen. En het is zo mooi. Het is zo mooi en zo praktisch. En ik wil u vragen, als u streeft naar die gave, kunnen we zo meteen misschien, we hebben niet zo heel veel tijd, maar even met een beetje muziek op de achtergrond, mensen die gave van tongen hebben ontvangen en gebruiken, en die ook zeg maar onderwijs hebben gekregen over hoe je dat deelt met anderen, dat die even naar voren komen. En dat mensen die gave graag willen ontvangen naar voren komen om het te ontvangen. Dan staat dat Paulus, toen hij naar de Efeze-gemeente ging, vroeg hij, hebben jullie de doop in de Heilige Geest wel ontvangen? Zeiden, nee, wij hebben de doop van Johannes. En dan staat, hij legde ze de handen op, ze ontvingen de Heilige Geest en baden in tongen. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Als wij klaar zijn om het te ontvangen, geeft de Geest zoals hij het wil. Niet zoals wij het willen, maar zoals hij het wil. Laten we een moment nemen om te ontvangen wat God voor ons heeft. Ja? Amen.